NPO Radio 1.
Podcast.
Podcast.
De dag.
Fijn dat je luistert. Mijn naam is Lara Rensen. File naar de top. Overleden klimmers en een grote afvalberg. Wat is er toch aan de hand op de Mount Everest, de hoogste berg op aarde? Het is woensdag 29 mei 2019. Op de dag af, 66 jaar nadat er voor het eerst mensen bovenop de berg stonden.
Nadat ze teruggekeerd waren uit het Himalaya-gebergte, waar ze voor het eerst in de geschiedenis de Mount Everest hadden beklommen, zijn de Nieuw-Zeelander Hillary en de Sherpa-gids Tenzing in het bergdorp Hoekaze door de leden van de expeditie enthousiast verwelkomd.
En sindsdien is het hard gegaan. Het bleef een enorme prestatie, maar de laatste jaren gaan er wel erg veel mensen naar de berg. De grap bij de satirische nieuwssite De Speld was al dat er een Nutella-winkel geopend is op de top van de Mount Everest. Net als in het toeristisch centrum in Amsterdam. Ik praat erover met twee bergbeklimmers die bovenop de Everest hebben gestaan. Allebei ongeveer 20 jaar geleden. Katja Staartjes, de eerste Nederlandse vrouw die de top haalde. Katja, welkom. Kan je lachen om zo'n grap over een Nutella-winkel op de top van de Mount Everest? Of word je daar een beetje verdrietig van?
Nee, ik word er een beetje verdrietig van.
Ja. En Frits Vrijland, de eerste Nederlander die dat via de Noordgraat deed. Hoe is dat voor jou, Frits? Kan jij lachen om zo'n grap?
Ja, satirische site, nou, moet ze zelf weten. Maar het Everest is wel iets heel bijzonders en we willen dat graag zo houden.
Jij bent via de Noordgraat naar de top gekomen, Frits. Wat houdt dat in? Wat betekent dat via de Noordgraat?
Vanuit Tibet beklim je dan dezelfde top. Er zijn meerdere routes, hè, van de berg. En de meest gangbare is de zuidkant van Nepal. Of de noordkant vanuit Tibet.
Aha. En jij bereikte de top in 2000, hè?
Paul en ik just arrived at the summit of Everest over.
Dat was jij, Frits, volgens mij.
Ja, dat is leuk om dat terug te horen. Inderdaad, waar met z'n tweeën stonden we op de top. En toen was dat heel anders dan nu.
Hoe lang deed jij over die tocht?
Ja, alles bij elkaar is het 2,5 tot 3 maanden bijna. Maar de uiteindelijke klim naar de top is 5 dagen.
En ben jij ziek geworden? Hoe is het jou vergaan?
Nee, gelukkig ben ik niet ziek geworden. Op een gegeven moment kom je in de zone des doods, boven de 8000 meter, waar heel weinig zuurstof is. En dan moet je zorgen dat je daar zo snel mogelijk weer uit bent. En dat is bij mij goed gegaan.
En dan naar Katja. Katja Staartjes, welke route volgde jij, Katja?
Ja, ik volgde de reguliere route vanaf de zuidkant, die dus ook 66 jaar geleden voor het eerst gedaan is door Hillary en Tenzing.
Dus dat is de route via Nepal?
De route die nu in het nieuws kwam.
En hoe is dat jou vergaan? Ben jij ziek geworden of ook niet?
Ik heb in het basiskamp wat last gehad van bronchitis, maar daarvan ben ik goed hersteld. En daarna in de toppoging is alles eigenlijk goed verlopen. Het was ook mijn eerste keer op Everest. En ik heb dat die eerste keer gehaald. En wij klommen die dag met iets meer dan 20 klimmers naar de top. En toen ik op de top stond, stonden we daar. Dat was morgens vroeg met een man of 8. En eigenlijk het grootste gedeelte van de klim naar de top heb ik alleen geklommen. Dus ook op dat moment, net als eigenlijk Frits zei, was het eigenlijk niet druk. Gelukkig.
Wat zijn de gevaren van de tocht, Katja?
Ja, er zijn verschillende gevaren, maar het grootste risico is eigenlijk het hele vraagstuk rondom de hoogte. Het zuurstoftekort boven de 7500 meter kom je in de zone des doods. Daar is slechts een derde van de hoeveelheid zuurstof of de zuurstofspanning als hier op zeeniveau. Mm-hmm. En dat betekent dat je heel slecht functioneert, geestelijk en lichamelijk. En daarnaast heb je natuurlijk op die hoogte het risico van een weersomslag. Is er extreme kou en door de extreme kou is je doorbloeding slechter. En door het zuurstoftekort is de doorbloeding nog slechter. Dus daarmee heb je extra risico bevriezingen. Nou, en daarnaast kun je natuurlijk in een beklimming vallen. Of er kan een lawine optreden of er kan een stuk ijs afbreken. Dus er zitten allerlei risico's aan die beklimming. Waardoor het ook belangrijk is dat je goed voorbereid bent als je daar komt.
En hou je dan ook in gedachten rekening met een eventuele dood? Want de mortaliteit ligt op 5% de afgelopen tijd. Maar daar gaan we het zo over hebben. Zijn er heel veel klimmers omgekomen. Is dat iets waar je dan ook bij het begin rekening mee houdt, Katja?
Ja, Zeker hou je er rekening mee dat dat zou kunnen gebeuren. Ik ben daarna naar bergen gegaan, andere bergen dan de Everest, waar het sterftecijfer nog wat hoger ligt. En misschien ook een correctie op de cijfers. Inderdaad, er zijn afgelopen weken 11 klimmers omgekomen. Maar als je kijkt naar de aantallen mensen op de berg, is het percentage klimmers dat overlijdt juist gedaald. En dat heeft te maken met dat er betere weersvoorspellingen zijn. Dat de touwen eigenlijk nu gefixeerd worden van onder tot boven. Daar is overigens veel over te melden, want ik ben daar eigenlijk erg tegen. Want dat maakt dat klimmers denken, ik klik me in en ik ga naar boven. Maar goed, de sterftecijfers zijn juist gedaald. Alleen wat we nu zien is dat er eigenlijk zoveel onervaren klimmers komen, waardoor er juist weer onnodig ongelukken gebeuren of onnodige sterfte is. Dus er zijn eigenlijk verschillende aspecten, maar dat eigenlijk over het risico en de doden.
Ja. Frits, we gaan zo verder praten over de drukte, de huidige drukte. Maar heb jij in je beklimmingen rekening gehouden met het risico van overlijden?
Nou, ik had vooral ook dat ik weer veilig terug zou komen. En als het gevaar groot werd, om te keren. Ik zeg altijd, je kan maar één keer doodgaan. En daar moet je wel rekening mee houden. Ik bedoel, het is wel de hoogste berg van de wereld, maar het is maar een berg. En wat je ook nu ziet, of wat je toen zag, is dat niet ervaren klimmers, die kwamen eigenlijk niet zo hoog. Maar nu met alle hulp, en ook inderdaad die touwen, komen ze steeds hoger, waardoor ze zichzelf in risicogebieden brengen. Met als gevolg dit soort sterfteaantallen.
Laten we naar het nu gaan. Gisteren vertelde Daphne de Jong hier op Radio 1 bij de Nieuws-BV hoe zij in de file stond op de berg, op de heen- en de terugweg en toen ook ziek werd.
Het is een heel dun pad waar je overheen kan klimmen. En daardoor ontstaat die file dus eigenlijk. Je kunt niet langs elkaar heen. Mm-hmm. En mensen zijn niet ontzettend zelf op die hoogte. En dat merk je.
Schuilpartijen.
Of gewoon,
als je daar de energie voor hebt, tenminste.
Juist. En meer is jij of ik. Dus dringen om naar boven of naar beneden te gaan. Ja. En mensen die zich niet goed voelden, die konden niet snel genoeg naar beneden.
Maar echt dringen, dat mensen je fysiek opzij duwen?
Absoluut. Ja, fysiek opzij duwen, aan je hangen, omdat er geen touw is. Toen ik de top bereikte en naar beneden wilde, werd ik ontzettend ziek. Ik voelde ontzettend hoofdpijn, duizelig. Ik zag dubbel raar hoesten. Het was echt gewoon hoogteziekte en dat herkende ik. Ik had het nooit gehad, maar ik wist wat de verschijnselen waren. Ik dacht op een gegeven moment niet dat ik het zou redden. Het was echt beroerd. Ik voelde me best wel machteloos, want ik kon nauwelijks lopen, nauwelijks eigenlijk overeind komen überhaupt. Dus ik wist dat er een risico was dat ik niet naar beneden zou kunnen komen. En daarnaast ging er van alles nog wat mis.
Want fysiek kon je dus, op een gegeven moment viel je en toen kon je eigenlijk amper overeind komen.
Ja, amper overeind komen. En toen deed radio het niet. Ik liep uit zuurstof. Toen moest ik extra zuurstof halen. Mijn masker stopte met werken.
Ja, want je hebt een zuurstoftank. Die was leeg.
Ja.
En dan moet de Sherpa even de berg overrennen.
Ja, het was heel bizar. Hij moest letterlijk naar de andere kant van de summit om een nieuwe fles te halen, zodat ik overeind kon komen. Want ik kon anders echt niet overeind komen. Dus heel bizar.
Katja, hoe luister jij hiernaar?
Ja. Nou, als eerste, die drukte is vreselijk. Het is niet zo dat het constant zo druk is, maar die ontstaat op die bottleneck. Waar het lasten, net als met de files, morgens in de spits. En dan waar er een wegversmalling is, ontstaat de file. Die file wordt nog erger als er automobilisten tussen zitten die niet te ervaren zijn. Dat geldt ook op die berg. Daardoor wordt het probleem nog erger. Nou, ik vind het vreselijk om naar te horen. Het is natuurlijk ook vervelend geweest dat Daphne last kreeg van die hoogte. Dat kan natuurlijk ook als je daar de hele tijd stilstaat. Maar wat hier ook een punt is dat klimmers steeds vroeger zuurstof gebruiken. Vanaf 6500 meter al. Dat betekent dat je eigenlijk niet goed gewend bent aan de hoogte. Nou, ik heb op de beklimmingen boven 8000 meter... Ik ben geen voorstander van zuurstof. Ik heb dat ook niet gebruikt, maar één keer wel inderdaad op Everest boven de 8000 meter. En ik heb dat alleen gedaan naar de top, niet terug. Dus afdalend heb ik geen zuurstof gebruikt. Maar op het moment dat je dat pas later gaat gebruiken of het niet gebruikt, dan kun je veel beter voelen eigenlijk wat er met je lichaam gebeurt. En word je in mijn ogen ook minder snel hoogteziek. Dus ook dat is een punt dat zuurstofgebruik wat is toegenomen, wat uiteindelijk de risico's groter maakt als je uit zuurstof loopt. Maar goed, ik vind het vreselijk om naar te horen, want het is totaal, het heeft niks meer te maken met de oorspronkelijke bergsport.
Nee. Frits, hoe ervaar jij dat? Wat vind jij daarvan?
Nou, ik sluit me aan bij Katja. Dat het zuurstofgebruik wel heel erg laag begint. Zelf heb ik ook op bergen van hoger dan 8000 meter geen zuurstof gebruikt. Alleen op de Everest en dan ook het laatste stuk alleen. Wat ik nu zelf gedragen heb. Ik vind het heel mooi dat Daphne de top gehaald heeft. Ik ken haar niet, maar het klinkt wel alsof zij niet heel veel ervaring heeft in bergbeklimmen. Bijvoorbeeld ook nog niet zelf heeft meegemaakt wat hoogteziekte met je lichaam doet. Mm. En als je dat moet ervaren op de top van de Everest, dan is dat wel heel erg risicovol. Dus ik denk dat zij een redelijk spannende tijd heeft meegemaakt. En met die drukte helemaal is... het is afschuwelijk. Dat is niet een klimmen waar wij als bergbeklimmers voor staan.
Nee, precies. En zo denkt Katja er ook over. Dat hoorden we net. Hoe kan dit dan? Want jullie zeggen het alle twee. Er is te veel hulp. Te veel onervaren klimmers gaan naar boven. Er wordt te vroeg zuurstof gebruikt. Kan iedereen dit dan? Is het puur een kwestie van je betaalt voor je vergunning en voor de begeleidende Sherpas en je gaat naar boven? Katja?
Nou, als eerste, het is de aantrekkingskracht van de hoogste berg ter wereld. Dat zien we ook bij de Mont Blanc. Afgelopen jaar is er een maatregel gekomen dat je alleen nog de berg op mag als je reservering hebt van de hut. Dus met alleen slippers omhoog kan niet. En dat is natuurlijk vergelijkbaar wat er op de Everest gebeurt. Die aantrekkingskracht zal altijd blijven. Waarom wordt het aantal mensen dat onervaren is nu groter? Nou, dat komt enerzijds door die betere weersvoorspellingen, doordat er Sherpa's zijn die betere ondersteuning bieden. Meer Sherpa's, waardoor jouw spullen gedragen worden, touwen die vastgemaakt worden van onder tot boven, eerder zuurstofgebruik. Je kunt invliegen en uitvliegen met een helikopter, dus je hebt minder tijd nodig. En er is meer luxe in het basiskamp. Dat trekt een ander soort mensen aan. Daarna speelt er iets anders vanuit Nepal zelf. Steeds meer Sherpa's hebben de Everest beklommen, worden ervarener, maar denken nu ook dat ze dat zelf kunnen gaan organiseren. Dus gaan hun eigen bureautje oprichten en zeggen, ik organiseer een Everest-beklimming. En dan komt het er eigenlijk op neer, als je dan geen goede selectie doet aan de poort, zoals eerder wel westerse organisaties, ja, dan komen er mensen binnen met veel geld, maar die niet genoeg ervaring hebben en misschien ook helemaal niet goed weten wat ze kunnen verwachten. En dat is wat er nu aan de hand is, waarbij je twee richtingen hebt. Low-cost carriers, dus waarbij je eigenlijk niet goed begeleid wordt, waarbij de goedkope prijs is. En juist een gigantische prijs, waarbij je alles kunt kopen tot luxe voorzieningen in het basiskamp aan toe. Ja. En dat leidt in beide gevallen tot minder ervaring. En dus meer risico.
Zo koop je bijna een ervaring, ja. En hoef je er zelf niet die inspanning voor te leveren die jullie hebben geleverd. En hoe zit het, Frits, met de vergunningen die verleend worden? Gaat dat niet te makkelijk vanuit Nepal en Tibet? Hoe kijk je daarnaar?
Zeker gaat dat te makkelijk. Het is voor hun een erg belangrijke inkomstenbron. $10,000 per persoon. Dus we hebben daar baat bij dat daar eigenlijk meer mensen naartoe gaan. Wat je in de afgelopen jaren ook nog wel eens zag, is dat door slecht weer of andere omstandigheden, ja, niet grote aantallen mensen naar de top gingen. Nu is dat wel door het mooie weer het geval. Ja, er wordt files ontstaan. Dus een idee wat ook geopperd is om veel meer ervaring te eisen van klimmers, of gewoon het aantal vergunningen gewoon te beperken.
En hoe zit het met alle troep die achtergelaten wordt? Hè? Want ik heb begrepen dat de afgelopen weken er hard is gewerkt aan het schoonmaken van de berg. Er is zo'n 11 ton afval van afgehaald. Katja, hoe was dat toen jij er was?
Nou, toen ik er was, toen was dat ook in het nieuws, hoor, dat er veel rotzooi was. Maar ik vond dat erg meevallen. In het basiskamp was er toen al behoorlijk veel georganiseerd. Bijvoorbeeld de ontlasting die afgevoerd wordt via tonnen. Je betaalt een borgsom, je moet je spullen mee terugbrengen. Maar natuurlijk, net als gewoon in Amsterdam of elke stad, waar veel mensen zijn, ontstaat troep. En als je dat niet regelt, wordt het een bende. Mm. Dus je moet dat gaan regelen. En die noodzaak wordt groter natuurlijk als er ongelukken zijn. Want om het zo maar te zeggen, als je overlijdt kun je spullen niet mee terugnemen. En als er af en toe asociale lieden tussen zitten, net als dat je hier naar een parkeerplaats gaat in het bos waar zo'n gek zijn rommel heeft gedumpt.
Ja.
Dus inderdaad moet je iets regelen, maar ik heb niet ervaren dat het heel ernstig was. Maar dat neemt niet weg dat je het moet organiseren.
Ja, precies. En daarom, jij bent voorzitter van de Internationale Bergsportfederatie, Frits. Heb jij zicht op de situatie nu? Wordt er goed toegezien op het meenemen van het eigen afval?
Ja, er is een maat ingesteld dat elke klimmer 8 kilo afval moet wegvoeren. Wordt dan weer niet goed genoeg op gecontroleerd. En het grootste deel eigenlijk van het afval is het onzichtbare afval. Ja, de menselijke ontlastingen. Dat is eigenlijk wat je minder snel ziet. Dat wordt inderdaad afgevoerd met tonnen. Maar ja, het moet dan wel weer verwerkt worden. Want anders wordt het lager in de dal gestort. En we hebben een paar jaar geleden een project ondersteund om menselijk afval om te zetten in compost en in methaangas. En hopen dat dat soort maatregelen juist zorgen dat afval minder wordt.
Mm. Goed, de drukte op de Mount Everest, dat is natuurlijk bij meer bergen het probleem op dit moment. Katja, jij zei dat ook al. Is er iets wat jij doet aan dat probleem? Want je bent natuurlijk ook een beetje een ambassadeur van het echte klimmen. Hè?
Zeker. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat ik het goede voorbeeld geef. Ik ben niet betrokken op dit moment bij schoonmaakacties of iets dergelijks bij op Everest. Ik ben wel betrokken bij de wederopbouw van het land na de aardbeving als vrijwilliger.
Okay.
Maar ik kan eigenlijk alleen maar promoten. Zorg dat je neem je verantwoordelijkheid, neem je rommel mee terug. En met name als je wil gaan klimmen, zorg dat je voorbereid bent. En ik denk inderdaad in dat opzicht dat er strengere eisen zouden moeten worden gesteld aan klimmers, aan organisatoren. En ook als het gaat om de aantallen en het mee terugnemen van je troep.
Hoe lang is het nu voor jou geleden, Katja, dat je op bovenop die berg stond?
Dat is op Hemelvaartdag morgen 20 jaar geleden. Want ik stond op Hemelvaartdag 99 op de top.
Wauw. Ja. Is dat voor jou dan een bijzondere dag nog morgen?
Ja, toch wel. Het is echt heel bijzonder om dit te hebben kunnen doen. Ik zie dat ook als een voorrecht. En ja, het was echt ook bijzonder. Ik heb zelfs even een minuut of 10 alleen op de top gestaan. En dat was een soort bizar gevoel.
Ja. Kan je, want laten we eindigen met iets heel moois. Kan je ons meenemen naar dat moment dat je daar stond? Dat je die barre tocht achter de rug had en dat je de top beklommen had?
Ja, het is betrok toen het weer, maar we hadden toch nog wel uitzicht. En je ziet echt de kromming van de aarde. En het feit dat je op het hoogste punt van de wereld staat met een aantal teamgenoten, dat gevoel. Ja, het is een groot gevoel. Een gevoel ook van dankbaarheid en verbondenheid met de bergen. En ja, de bergsport is een fantastische sport waar je nauw verbonden bent met de natuur. En zoals Frits ook zei, heel goed moet opletten op je grenzen. En de beste klimmers kunnen vlak onder de top omkeren.
Mooi betoog. Dank. Katja en Frits, allebei voor jullie verhalen over het echte bergbeklimmen. Katja Staartjes, de eerste Nederlandse vrouw die de top haalde, de Mount Everest. En Frits Vrijland, de eerste Nederlander die dat via de Noordgaat deed. Dank allebei.
Graag gedaan.
Graag gedaan. Ja.
Dat was hem weer. Morgen aan het begin van de middag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Fijn als je dan weer luistert.